gemeente en gasten. Er zijn voor u de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vandaag brengt het gezin en de familie van onze overleden broeder G. Kramer rouw in de kerk. We willen hen straks ook in het gebed aan de Here opdragen. Volgende week zondag zal in de morgendienst de doop bediend worden aan Emma Meijer. In de middagdienst van volgende week hoopt u voor te gaan dominee W.W. Nijdam, emeritus predikant van Alblasserdam. Aanstaande woensdagavond 30 oktober vergadert de kerkraad. Aanstaande donderdagavond 31 oktober is de jaarlijkse hervormingsavond, reformatieherdenking, dit jaar in de Pauluskerk. Dominee Klomp hoopt dan te spreken. De aanvang is 19:30. Tijdens de inzameling van de gaven vandaag zijn er twee rondgangen. De eerste voor de kerk en de tweede voor de landelijke kerkelijke kassen. Volgende week zondag is er ook een derde collecte die bestemd is voor voedselhulp in Mozambique. En voor meer informatie over die collecte verwijzen we u naar de brug. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. In deze dienst is ook een groep van 30 Duitse jongeren aanwezig die met hun jeugdvereniging hier zijn. Ze zijn afkomstig van een Rusland-Duitse gemeente die gelieerd is aan de stichting Friedenstimme. En ik zal hen nu in het Duits even welkom heten. Alle jugendlichen aus Gemeinde Korbach, herzlich willkommen in unser Gottesdienst. Wir hoffen, dass ihr auch in diesem niederländischen Gottesdienst in Singen, Beten, Bibellesen und Predigt Gottes Gnade und sein Segen bekommt durch seinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Wir fangen jetzt den Gottesdienst an. Verheft uw harte tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, Psalm 5. Psalm 5, vers 1, 7 en 12. Neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt. En wat er volgt in Psalm 5, vers 1, 7 en 12. Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vandaag vers 9. Daarna lezen we verder uit het woord van God. Het zal u gelezen worden uit Genesis 16, vers 1 tot en met 16. Dus we luisteren naar Gods wet. We zingen Psalm 119, vers 9. En we lezen Genesis 16.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En ze had een Egyptische dienstmaagd, welke naam was Hagar. Zo zeide Sarai tot Abram: zie toch, de Heer heeft mij toegesloten dat ik niet bare. Ga toch in tot mijn dienstmaagd, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham hoorde naar de stem van Sarai. Zo nam Sarai, Abrahams huisvrouw, de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd, ten einde van 10 jaren dat Abraham in het land Canaan gewoond had. En zij gaf haar aan Abraham, haar man, hem tot een vrouw. En hij ging in tot Hagar, en zij ontving. Als hij nu zag dat zij ontvangen had, zo werd haar vrouw veracht in haar ogen. Toen zeide Sarai tot Abraham, mijn ongelijk is op u. Ik heb mijn dienstmaagd in uw schoot gegeven. Nu zij ziet dat zij ontvangen heeft, zo ben ik veracht in haar ogen. De Heere richtte tussen mij en tussen u. En Abraham zeide tot Sarai, zie, uw dienstmaagd is in uw hand. Doe haar wat goed is in uw ogen. En Sarai verneerde haar en zij vluchtte van haar aangezicht. En de engel des Heeren vond haar aan een waterfontein in de woestijn, aan een fontein op de weg van Sur. En hij zeide, Hagar, gij dienstmaagd van Sarai, van waar komt gij en waarheen zult gij heen gaan? En zij zeide, ik ben vluchtende van het aangezicht mijner vrouwe Sarai. Toen zeide de engel des Heeren tot haar, keer weder tot uw vrouw en verneder u onder haar handen. Voort zeide de engel des Heeren tot haar, ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet zal geteld worden. Ook zeide des Heeren engel tot haar, zie, gij zijt zwanger en zult een zoon baren. En gij zult zijn naam Ismaël noemen, omdat de Heere uw verdrukking aangehoord heeft. En hij zal een woudezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen voor het aangezicht van al zijn broeders. En zij noemden de naam des Heeren die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want zij zeide, heb ik ook hier gezien naar dien die mij aanziet? Daarom noemde men dien put, put Lachairoi. Zie, zij is tussen Kades en tussen Beret. En Hagar baarde Abraham een zoon en Abraham noemde hem de naam zijn zoons, die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde.
Vanmorgen staan we opnieuw stil bij een bladzijde uit het levensboek van Abraham. Al zal de blik vooral gaan naar de Heere die tot Hagar sprak. Ik bedien nu het woord van God uit het schriftgedeelte dat zojuist is voorgelezen en daarvan in bijzonder vers 13. En ik lees u dat vers nog een keer voor. En zij, Hagar, noemde de naam van de Heere die tot haar sprak, gij God des aanziens. Want ze zei, heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet? Maar gemeente, voordat we daarnaar luisteren, bidden we eerst de Heere om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. En we doen ook voorbeden, allereerst voor onze zuster Kramer Strijbis, met haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie, nu ze afgelopen vrijdag hun man, vader en opa hebben moeten begraven. We bidden ook voor broeder en zuster de Lijster Voogd, omdat de broer van zuster de Lijster afgelopen week in de leeftijd van 69 jaar plotseling is overleden. We bidden ook voor de familie Bolk, die als gast onze diensten bezoekt, waar afgelopen week hun zoontje Thijs van 7 weken oud geheel buiten bewustzijn raakte. Ze willen de Heer ook danken dat hij weer bij kennis is gekomen en dat de onderzoeken verder tot op heden niets ernstigs uitwezen. We bidden ook voor onze ouderen die niet meer in de kerk kunnen komen. En vandaag doen we dat in het bijzonder voor onze zuster Meijer Meijer. Laat ons bidden. Barmhartige en genadige Heere in de hemel, tot u willen wij naderen aan het begin van deze eredienst. U, die alle dingen weet en ziet en bestuurt. U die roept en nodigt tot de zaligheid. En daartoe opnieuw ook deze morgen uw woord laat verkondigen. Heren, tot u willen wij komen. U weet hoe wij hier gekomen zijn. U kent ons, heel persoonlijk. Elk met zijn hoofd en met zijn hart. En heren, wat is er dan veel gebeurd deze week? In het bijzonder in het leven van onze zuster Kramer en haar kinderen en kleinkinderen. Afgelopen vrijdag stonden ze aan het graf van haar lieve man, hun lieve vader en opa. En het is alles zo snel gegaan dat het misschien nauwelijks te bevatten is. Heren, wij komen samen met hen voor uw aangezicht. In het verdriet, in de pijn, in de rouw die er is. En heren, dan bidden wij u voor onze zuster om kracht, voor haar kinderen. Om dit verlies te kunnen dragen met u. Heren, wees u hen zeer nabij, nu ze de lege plaats zo schrijnend voelen. En heren, zij brengen vanmorgen de rouw in de kerk, om samen met de gemeente in dit verdriet aan uw voeten te komen. Heren, laat dan ook de gemeente om onze zuster en haar kinderen heen staan. En sterk hen en geef hen veel zicht op de gekruisigde Heer Jezus Christus. En mag de tekst van vanmorgen, ook al was de situatie van Hagar heel anders, toch een bemoediging zijn. Dat onze zuster ervaart dat u een God bent die naar haar omziet. Heren, mag dat ook de vrucht zijn voor een ieder die hier in de kerk is. God ziet naar mij om. Heren, werkt u dat door uw geest, dat we dat geloven, dat we dat zien voor de eerste keer in ons leven, maar ook steeds weer opnieuw. En nee, dat hebben wij niet verdiend. Wij belijden het u. We hebben zojuist de woorden van uw wet gehoord en die woorden stelden ons opnieuw schuldig. Maar Heere, zie ons niet aan in wie we zelf zijn. Maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus en zijn offer. Vergeef al onze zonden waarmee we u zo'n verdriet doen. Ja, geef dat het in ons hart zal zijn zoals we zojuist hebben gezongen. Dat uw geest ons ware wijsheid leert. Dat hij ons oog verlicht. En dat hij de nevels in ons leven opdoet klaren. En dat kunnen nevels zijn van zonde, van schuld, van geestelijke donkerheid, door welke oorzaak dan ook. Maar bij u is toch raad. Ja, bij u is meer dan één zegen. Heren, dan geeft het overlijden van onze broeder en de rouw bij onze zuster ook voor anderen weer die wond zo heel dichtbij. Wij willen hen vanmorgen in het bijzonder ook opdragen. Onze weduwen die hun man missen. Weduwnaren die de lege plaats van hun vrouw elke dag nog voelen. En vaak is het toch zo dat de mensen om ons heen al zo snel weer vergeten hoe het was. Maar wij voelen het, iedere dag weer. Heren, gedenkt u hen. Vooral als de eenzaamheid er zo pijnlijk is. We dragen in dat verband ook onze broeder en zuster de lijster aan u op. Nu de broer van onze zuster zo plotseling is overleden. Heren, wat is dat ingrijpend. Heren, wees u ook met zijn vrouw, met zijn dochter en schoonzoon en de kleinkinderen. Maar wees ook met onze broeder en zuster. En alle gedachten die er nu zijn, geef hen kracht en vertroosting van u, Heer Jezus Christus, ook als dinsdag de begrafenis zal zijn. Heren, wij bidden u ook voor de familie Bolk. Wat was het een schrik afgelopen woensdag, toen het erop leek dat ze hun kleine Thijs moesten verliezen. Heren, u weet hoezeer dat nu nog steeds door hen heen gaat. Maar u heeft gezorgd. U heeft gespaard. Denk aan hen. Ook aan de andere kinderen die zo geschrokken zijn. Heere, wees u met hen en draag dit gezin in uw handen. Wij bidden u zo voor de hele gemeente. Wees u met al onze gezinnen. Geeft u er liefde. Geef dat het plaatsen mogen zijn waar u gediend wordt. Wees u met onze jongens en meisjes. Geeft u eenvoud ook deze morgen dat ze uw stem zullen horen. Wij bidden u voor onze jongeren. Richt uw oog op hen. En richt hun oog op u. Leid hen in uw waarheid. Wees met onze ouderen. Doe hen wandelen in uw licht. Wees ook met die ouderen van de gemeente die niet naar de kerk kunnen komen en op dit moment of later met ons meeluisteren. Geef ook in de woonkamer of in de ziekenkamer een luisterend oor en een opmerkzaam hart. Wij bidden u in het bijzonder voor onze zuster Meijer Meijer. Heere, wees u met haar in de eenzaamheid van haar kamer. Geef dat ze uw stem mag horen. U weet hoezeer ze daar telkens weer naar uitziet. Geef dat ook uit de gemeente er liefde mag zijn voor hen die niet meer naar uw huis kunnen komen. Geef dat ze hen omringen en ook regelmatig zullen bezoeken. Dat we ook zullen omzien naar elkaar. En mag onze zuster Meijer weten in bijzonder, de Heere aanschouwt mij. Heren, wij bidden u ook voor de Duitse jongeren die bij ons te gast zijn. Ook al ligt er een taalkloof, mag het toch voor hen een gezegende dienst zijn. En dat bidden we ook voor ons allemaal, om een gezegende dienst. Heren, helpt u. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geeft u kracht in zwakheid om te verkondigen dat u de levende God bent. Dat u omziet naar mensen die het daar niet naar gemaakt hebben. En wilt u dan de boze weren, uw tegenstander, de Satan, dat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. Zegent u ons zo in deze dienst. Als we onze gaven geven aan uw dienst, zegen ons als we de psalmen zingen. En laat deze hele dienst uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij vragen u dat. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 120. Dat is een wat onbekende psalm. Maar het is een psalm die iets weergeeft van wat Hagar meemaakte. Psalm 120 vers 1 en 3. Ik riep tot de oorsprong van alle dingen. Wee, en ook vers 3. Wee mij die rust en hulp moet derven. Dat betekent missen. Maar eerst zullen uw gaven voor de Heere en zijn dienst worden ingezameld. En daarna dus als inleiding op de preek Psalm 120 vers 1 en vers 3. Laten we na het amen van de prediking zingen Psalm 31, vers 5 en vers 17. Psalm 31, vers 5 en 17 na de prediking. Geliefde gemeente, wat is dat erg? Alleen staan. Dat kan op school gebeuren, maar ook thuis. Ja, zelfs in de kerk. En soms kun je er helemaal niets aan doen. Maar er zijn ook situaties waarbij je er zelf schuld aan hebt. Aan je alleen staan. Als je bijvoorbeeld in de klas steeds maar laat merken, ik ben beter, ik ben slimmer. Ja, dan kan het zomaar gebeuren dat anderen je buitensluiten. En dan sta je opeens alleen. Dan heeft je eigen gedrag misschien wel pesten uitgelokt. En wat brengt pesten veel ellende met zich mee? Verdriet, wanhoop, verstoorde verhoudingen. En gemeente, dat zien we allemaal terug vanmorgen in Genesis 16. De verhoudingen tussen Hagar en Sarai zijn helemaal verstoord. En dat leidt tot verdrietige situaties. Hagar slaat op de vlucht. Ze wil niet meer in de tent van Abraham en Sarai wonen. Maar de Heere laat Hagar onverdiend niet los. Laten we gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, Genesis 16 en daarvan als kern vers 13. En we vatten die samen onder het thema op de vlucht door God gevonden. En we zien in de tekst en het verband drie dingen. God hoort, God spreekt en God ziet. Dus op de vlucht door God gevonden. God hoort, God spreekt en God ziet. God hoort. Wie zit daar bij die fontein in de woestijn? Daar aan de weg bij Sur. Aan de karavaanweg naar Egypte. Het is Hagar. Hagar, de slavin van Sarai. Moederziel alleen zit ze daar bij die put. Misschien wel te wachten tot er herders komen die haar ook wat te drinken willen geven. En dan kan ze daarna verder. Ja, of niet. Ze weet het niet meer. Hagar is weggevlucht. Weg bij Abraham en Sarai vandaan. Weg de woestijn in. En in die tijd betekende dat, dan ga je je dood tegemoet. Als vrouw alleen in de woestijn, dat overleef je niet. Maar zo ver is het gekomen dat Hagar maar één ding wil. Weg. Wat een verdriet. Maar wat is er dan gebeurd? Nou, dat kunnen we lezen in het begin van Genesis 16. En we moeten ook even terug naar Genesis 15. Toen heeft de Heere Abraham bijzonder bemoedigd. Het waren hoogtepunten in het leven van Abraham. Kijk naar de sterren, Abraham. En daarna bevestigde de Heere zijn verbond met Abraham. We hebben er van gehoord op de avondmaal zondag. Maar dan volgt dat dieptepunt. Genesis 16. Het is inmiddels zo'n 5 jaar later. En nog steeds is Sarai niet zwanger. Abraham is inmiddels al ruim 10 jaar in Kanaan. Al 10 jaar draagt hij de belofte dat hij een zoon zou krijgen. Maar ondertussen is de vervulling van de belofte nog onmogelijker geworden. Want Sarai is ook 10 jaar ouder. En weer gaan ze redeneren. Het kan gewoon niet meer. Gods beloften kunnen niet via Sarai vervuld worden. Eerst had Abraham al de belofte op het spel gezet in Egypte door Sarai over te geven aan de farao. Daarna zegt Abraham tegen de Heere, gaat u dan uw belofte via Eliezer, mijn knecht, vervullen? En nu, in Genesis 16, is het Sarai die het initiatief neemt. Ze zegt tegen Abraham, de Heere heeft mijn baarmoeder toegesloten. Sarai gelooft niet meer dat de belofte van een kind vervuld zal worden via haar. Abraham en Sarai zullen veel gesproken hebben over Gods belofte, maar ook over het raadsel van de uitblijvende vervulling ervan. En nu is Sarai op het punt gekomen dat ze zegt: het kan niet. We denken op een verkeerd spoor. God gaat zijn belofte niet via mij vervullen. Gemeente, dit is ongeloof van Sarai. De belofte van de Heere vraagt om geloof. Maar geloof heeft niet ons verstand als bron. Het geloof richt zich enkel en alleen op het betrouwbare woord van God. En dat lukt Sarai niet meer. Maar misschien voelt u wel heel erg mee met Sarai. Het wachten duurt al zo lang. Zou God wel echt in mijn leven gesproken hebben? Of bedoelde hij toch wat anders? Heb ik hem wel goed begrepen? Heeft hij eigenlijk wel gesproken? Ja, zo kan het zijn in je leven dat je Gods stem hebt gehoord, dat hij zijn belofte heeft gegeven, maar dat je compleet vastloopt. Het duurt al zo lang. En dan slaat de twijfel toe. Zou God het wel gezegd hebben? Waarom doet de Heere dat? Waarom laat Hij ons soms wachten? Daarvoor heeft Hij maar één doel. Dat we er werkelijk van overtuigd raken. Dat niets van ons bijdraagt aan Gods werk in ons leven. Dat al mijn pogingen om God gunstig te stemmen helemaal tot mislukken zijn gedoemd. Wanneer wij niet zien van de vervulling, wanneer onze verwachting aan een zijden draadje hangt, dan wordt ons geloof beproefd. Waarom? Ja, daar heeft de Heere het doel mee om al onze verwachting en al onze hoop niet te bouwen op wat we zien en ervaren. Niet te bouwen op wat we voelen, maar alleen te bouwen op God en op zijn woord. Dat we maar één uitweg overhouden, tot de God van de belofte vluchten en al onze onmogelijkheden en al onze twijfels aan hem voorleggen. En daar lezen we nu bij Sarai niets van. Ze trekt op basis van de omstandigheden een conclusie. De Heere heeft mijn baarmoeder toegesloten. En ze doet direct ook een voorstel om de belofte toch tot vervulling te brengen. Abraham, ik heb nog een Egyptische slavin. Hagar. Heb gemeenschap met haar. En als ze een kind krijgt, dan is dat het kind van de belofte. Hoort u wat hier misgaat? Het was echt niet zo dat Sarai Gods belofte onbelangrijk vond. Integendeel. Maar ze had wel de ongeloofsgedachte dat het beloftewoord van God alleen maar vervuld kan worden binnen de menselijke mogelijkheden. Ze dacht dat de Heere er een handje bij geholpen moest worden. Sarai bezwijkt in de geloofsbeproeving, want de spanning tussen Gods belofte en haar onvruchtbaar zijn wordt voor haar te groot. En ook Sarai faalt. Ze ziet wel op haar onvruchtbaarheid, maar niet op haar God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Want Sarai had ook terug kunnen kijken. Wat was nu de rode draad vanaf Ur der Galdeeën tot op het punt waar ze nu zijn? God houdt getrouw zijn woord. Maar Sarai is in de greep van de zonde van het ongeloof. En gemeente, komt Sarai dan misschien heel dicht bij u? Bij jou? En hoe gaat het dan met Abraham? Abraham, de vader van alle gelovigen, zegt hij, Nee, nee, Sari. Zo niet. God zal zijn woord vervullen. Nee, dat zegt hij niet. Hij gaat erop in. Hij neemt Hagar als vrouw. Hij heeft gemeenschap met haar. En hij vond het misschien ook nog wel een goed voorstel. Hij had Hagar gekregen als onderdeel van de bruidschat van de farao. Toen hij tegen de farao zei, Sari is mijn zus. En misschien heeft hij wel gedacht, dat voorstel van Sari is misschien zo vreemd nog niet. Want het was in die tijd niet ongebruikelijk dat ook slavinnen de vrouw waren van het stamhoofd. Hoe het ook geweest is, ook Abraham verlaat hier het vaste vertrouwen op Gods belofte. Abraham en Sari zondigen in deze weg. En gemeente, dat is een zonde die ook in 2019 nog even springlevend is. Dat we niet achter de Here aangaan. Maar dat wij voorop willen gaan en voor hem de weg willen banen. De weg die Sari en Abraham hadden uitgedacht, was een weg van eigen berekening. Maar Gods weg, dat is altijd een weg door het wonder heen. En jongens en meisjes, een wonder, dat is iets wat niet kan en toch gebeurt. Hagar wordt zwanger. En dan blijkt dat dit niet Gods weg was. Want het roept bij Hagar trots op. Zij zal moeder worden van een kind van Abraham. Sari heeft afgedaan in de ogen van Hagar. En dat zal ze merken ook. Hagar wist natuurlijk van Gods belofte. Ze was voortdurend bij Sari geweest. Maar haar zwangerschap geeft nu hoogmoed. En Sari? Sari is diep gekrenkt. Ze heeft zichzelf helemaal opzij gezet. En nu wordt ze veracht door haar slavin. Leidt dat ertoe dat Sari inziet dat ze een verkeerd voorstel heeft gedaan? Vraagt ze om vergeving? Nee. Nee, we lezen alleen maar Sari's klacht bij Abraham over Hagar. En dan geeft Abraham aan Sarai de vrije hand om met Hagar te doen wat haar goed denkt. En dat doet Sarai. Ze gaat ze vernederen. In de oorspronkelijke taal van de Bijbel staat daar een woord dat betekent, ze gaat Hagar duidelijk maken dat ze slavin is en slavin blijft. Ze laat Hagar het minste en het laagste werk doen. En dat vernederen van Hagar zal niet zo zachtzinnig zijn gegaan. Want dat grondwoord geeft ook aan dat het iets is tussen vernederen en mishandelen. En dat verdraagt Hagar niet. Ze vlucht weg, de woestijn in, op weg naar Egypte, naar haar geboorteland. En zo treffen we haar aan, dodelijk vermoeid, bij die waterput. Waar ze misschien wel herders verwachten met hun kudde. Die haar misschien ook wel te drinken konden geven. En ja, er komt een herder. En wat voor een? Ze wordt gevonden. Door wie? De hemelse herder zoekt haar op. Kijk maar in vers 7. En de engel des Heren vond haar. Nee, dat is geen gewone engel. Het is de engel van de Heer. En als die uitdrukking wordt gebruikt in het Oude Testament, dan betekent dat een verschijning van Christus voor zijn geboorte in Bethlehem. En dat is voor Hagar ook in één keer duidelijk. Want in vers 13 noemt ze hem God zelf. De Heere zoekt Hagar op. Nee, Hagar zocht God niet. Ze is weggevlucht uit de tent van Abraham. Weg van de lichtkring van het verbond van God. Maar de God van Abraham wil ook naar Hagar horen. Hij vindt haar omdat hij haar zoekt. Hij zet haar stil op haar vluchtweg. Gemeente, wat is dat een wonder. Als de Heere je stilzet op een weg bij hem vandaan. Jongens en meisjes. Soms kun je zo boos zijn. Dat je even wegloopt. En je gooit de achterdeur met een harde klap dicht. Weg. Maar even later stapt je vader op de fiets. En hij gaat achter je aan. En hij zoekt je op. En op een gegeven moment vindt hij je. Nou, nog veel rijker en veel groter is de Heere ook. Hagar wil weg. Terug naar het goddeloze Egypte. Maar de Heere zoekt haar. Hij vindt haar. En hij luistert naar de klacht van Hagar. Dat lezen we in vers 11. Ik heb uw verdrukking gehoord. Weet je, zo is de Heere nog steeds. Zoals wij geboren zijn, vluchten wij bij de Heere weg. Maar de Heere zoekt ons op. Hoe doet hij dat? Door jou te brengen bij zijn woord. En hij vraagt aan je. Ik wil zo graag je stem horen. Dat wilde hij ook bij Hagar. Hij stelt een vraag. Hagar, dienstmaagd van Sarai, waar komt u vandaan? En waar zult u heen gaan? Gemeente, dat is een vraag die de Heere aan ons vanmorgen stelt. Aan ons allemaal. Waar kom je vandaan? En waar ga je naartoe? Nou, waar we ook vandaan komen, we komen in ieder geval allemaal uit het paradijs. Vrijwillig weggelopen. Bij God vandaan. En als de Heere ons niet tegenhoudt, dan gaan we onze ondergang tegemoet. Maar midden in jouw levensreis, uw levensreis, klinkt dit woord dat ook tot Hagar klinkt. Je gaat de verkeerde kant op. Gemeente, zo komt de Heere Jezus Christus vanmorgen tot ons. Hij zoekt het verlorene. Hij zoekt mensen die altijd maar weer op de vlucht zijn. Weg van het verbond. Terug naar Egypte. Het land waar God niet is. En hij heeft het ook vanmorgen alweer gezegd. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland uitgeleid heb. De Heere gaat spreken tot Hagar. Dat brengt ons bij het tweede. God spreekt. Als Hagar antwoordt dat ze op de vlucht is, weg bij Sarai vandaan, dan erkent ze ook dat ze van haar plaats is. En dan gaat de engel des Heren tot haar spreken. Hagar krijgt twee bevelen en twee beloftes. Allereerst dat ze zich moet omdraaien en terug moet gaan naar de tent van Abraham. Maar ook, en dat is nog moeilijker, dat ze zich moet vernederen onder de hand van Sarai. Hagar moet zich onderwerpen. Ze moet schuld belijden. Ze moet gaan leren om geduld te hebben. Om onrecht te verdragen. De gemeente Hagar komt tot inkeer. Weet u hoe dat komt? Wie spreekt hier? De engel des Heren. Het is de liefdesstem van Christus die hier klinkt. En dat heeft Hagar gevoeld. Hagars schuldbesef wordt opgeroepen door de God die haar hoort en tot haar spreekt. En de boodschap tot ons is niet anders. Keer om. Keer om als je gaat op een vluchtweg bij God vandaan. Daarop is namelijk helemaal geen heil te verwachten. De apostel Petrus gebruikt in zijn eerste brief in hoofdstuk 5 vers 6 woorden die heel erg lijken op wat de engel des Heren tegen Hagar zegt. We lezen daar, verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Hagar moet terug naar de gemeenschap van het verbond in de tent van Abraham. Want daar alleen is zegen te verwachten. Daar waar het woord van de levende God klinkt. Daar waar de gebeden tot God worden uitgesproken. Alleen in de weg van terugkeer, in de weg van bekering, is zegen te verwachten. De weg die aan Hagar wordt gewezen, is dezelfde weg die ook aan ons wordt gewezen. Gemeente, in de weg van het belijden van schuld en de terugkeer tot God, valt het eeuwig mee. Daar ontmoeten we ontfermende vaderarmen die geopend zijn voor weglopers. Maar de Heere spreekt nog meer. Hij geeft Hagar ook een rijke belofte mee. En zo zien we hier, net als in de eerste preek over Abraham, dat de Heere niet alleen eist, maar dat hij er ook altijd zijn belofte bij geeft. In vers 10 lezen we: ik zal uw zaad grotelijks vermenigvuldigen, zodat het vanwege de menigte niet geteld zal worden. Ook Hagar zal een talrijk nageslacht krijgen. Ze zal een zoon krijgen en die moet ze de naam Ismaël geven. En dat betekent: de Heere hoort. En die naam die klinkt ook terug in vers 11. Ik heb uw verdrukking gehoord. En met die boodschap mag Hagar weer terug naar de tent van Abraham. En wat zal dat ook voor Abraham een troost zijn geweest. God hoort. God spreekt. Ook Ismaël zal geboren worden binnen de lichtkring van Gods verbond. Ook tot Ismaël komen de beloften van God die in Christus ja en amen zijn. En tegelijk is die specifieke belofte voor Ismaël geen belofte van zaligheid. Ismaël zal een strijder zijn, maar niet de drager van Gods heilsbelofte. Maar dat neemt niet weg dat Gods woorden ook tot hem geklonken hebben. Ook tot Ismaël is gezegd dat hij moest stellen onder de belofte die Isaac zal gaan dragen, de zoon die nog niet geboren is. Dat hij zich moet stellen onder de belofte van de komst uiteindelijk van Jezus Christus, de Verlosser. En Hagar, die zal Ismaël later ook verteld hebben van Gods belofte, ook voor hen. Maar weet u wat zo verdrietig is? Wat ik nergens lees, dat wat we wel van Abraham lezen. Ik lees nergens: en Ismaël geloofde in de Heere. Aangrijpend. Opgegroeid op de plaats van Gods verbond. Opgegroeid onder het woord van de levende God. Opgegroeid met zo'n sprekende naam: God hoort. En toch, God buiten de deur van zijn hart gehouden. Maar voor Hagar is de sprekende God een wonder. Zij moet zich weliswaar onder de hand van Sarai stellen. Maar ze is opgezocht door de God van Abraham en Sarai. Er is voor haar een weg terug. En die weg, die is er ook voor u. Ook voor jou. Hoezeer je in je leven misschien ook lijkt op Hagar. Al ben je nog zo opstandig geweest. Al ben je nog zo in trots en hoogmoed bij de Heere weggelopen. Bij zijn spreken. Dan zoekt hij je vanmorgen op. En dan roept hij je toe. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Kom terug. Bekeer je. Gemeente, hoe is dat mogelijk dat God dat vanmorgen spreekt? Omdat die terugweg is gebaand door de engel des Heren. De Heere Jezus Christus. Een weg, ja, waarin je wel al je eigen rechten moet loslaten. Maar ook een weg naar het hart van het verbond. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Gemeente, Hagar heeft geen zegen ontvangen op haar vluchtweg, maar wel in haar terugweg. Ze moest terug naar de tent van Abraham, want ze was er steeds bij geweest toen Abraham weer een altaar oprichtte en de naam van de Heere aanriep. Ook voor haar was het altaar de plaats waar zij moest blijven. En gemeente, jongeren, ouderen, dat is ook voor ons de weg. Hier in de kerk klinkt de stem van de levende God. Hier wil God zijn stem aan u, aan jou laten horen. En tot u spreken, hier, op de plaats van het verbond. En daarom moet u hier zijn, zoveel als mogelijk is. En dan bedoel ik uiteraard niet die broeders en zusters die hier graag zouden willen komen, maar voor wie het om lichamelijke of psychische omstandigheden niet lukt. Nee, ik bedoel hen die 's morgens wel komen, maar er een gewoonte van hebben gemaakt om in de middagdienst thuis te blijven. Gemeente, het verzuimen van diensten is niet alleen tot schade van uw ziel, het is ook zonde voor de Heer. Als u zijn inzettingen minacht, welke argumenten u daar ook voor aanvoert. En gemeente, ik zeg dat echt niet uit hardheid, maar uit liefde. Zoals ook de schrijver van de Hebreeënbrief dat zegt. Laat ons op elkaar acht nemen, tot opscherping van de liefde en de goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten zoals sommigen de gewoonte hebben. En laat ons elkaar vermanen. Gemeente Hagar. Hagar is diep onder de indruk van God spreken. Ze heeft van hem gehoord in de tent van Abraham. En nu is ze er helemaal vol van. Dat de Heere haar hoort en tot haar spreekt. Ja, dat de Heere naar haar heeft omgezien, terwijl ze dacht, niemand wil me meer zien. Dat brengt ons ook bij het derde. God ziet. Jongens en meisjes, als jij je op school alleen voelt, dan voel je dat heel diep van binnen. Dat doet pijn. Maar als er dan een jongen of een meisje uit jouw klas naar je toe loopt en zegt, zullen we samen gaan spelen? Dan is het een hele opluchting, gelukkig. Er is toch nog iemand die mij ziet staan. Hagar dacht ook dat ze helemaal alleen was. Dat niemand meer naar haar omkeek. Maar dan komt de engel des Heren. Het is Christus. En hij luistert naar haar stem. Hij spreekt zijn woorden. En Hagar is verbroken door deze ontmoeting met God. En nu gaat zij verwoorden wie de Heere voor haar is. En dan kijkt ze niet in de eerste plaats meer naar zichzelf. Zoals ze tegen Sarai deed. Nee, ze gaat hoog en groot van God spreken. Kijk maar in vers 13, onze kerntekst van morgen. En zij noemde de naam van de Heere die tot haar sprak. Gij God van het aanzien. Hagar zoekt naar woorden om de God van Abraham een naam te geven. En dan roept ze het uit. U bent de God van het aanzien. Dat betekent, u bent de God die naar mij omziet. En zoekt u de hele Bijbel maar door. God wordt op geen enkele plaats zo aangeduid. Maar wat een heerlijke naam is dat. We zouden kunnen zeggen, Hagar zingt hier als het ware haar lofzang. U, Heere, u bent de God die naar mij hebt omgezien. Naar mij, die een wegloper ben. U hebt me niet laten gaan. U hebt me niet laten omkomen. U hebt naar mij omgezien in grote ontferming, in opzoekende liefde. Het is als het ware een ontlading. Niemand zag meer naar Hagar om. Abraham niet, Sarai niet. Maar toen kwam de engel des Heren op haar vluchtweg. En hij zag onverdiend naar haar om. Dat is genade. En Hagar belijdt het. Ja, ze aanbidt God. Gemeente, herkent u dat lied uit uw eigen leven? Heb jij dat lied wel eens meegezongen? In verwondering, in stille aanbidding. Heere, waar heb ik het aan verdiend? Dat u naar me omgezien hebt. Ja, gemeente, dat geeft alleen maar verwondering. Dat u mij hebt opgezocht. Maar dan ga je het ook belijden. Heere, ik was net als Hagar. Trots. Hoogmoedig. Altijd maar weer. En als u niet de eerste keer in mijn leven had ingegrepen, dan was ik voor altijd bij u weggebleven. Als je die verwondering kent, ja, dan ga je meezingen met Hagar. Want dan weet je, dat zien van God, dat begon al ver voordat ik hem zag. Hagar dacht, nu moet ik me alleen zien te redden. Maar de Heere zoekt daarop en hij zegt, ik ga je redden. En dat terwijl Hagar helemaal niet naar God omkeek en hem juist had verlaten. Ze zegt als het ware, is het echt waar dat ik oog in oog heb gestaan met hem die naar mij omziet? Gemeente, tijdens de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan dat bekende lied van John Newton. Jongeren, kennen jullie dat lied? Hebben jullie wel eens van John Newton gehoord? John werd ongeveer 300 jaar geleden geboren. Zijn moeder stierf toen hij nog heel jong was. En zijn vader was een zeeman die hij bijna nooit zag. Totdat hij hem meenam naar zee. En John ging een wild leven tegemoet. Uiteindelijk belandt hij in de slavenhandel. En als hij op zo'n slavenschip in een geweldige storm terechtkomt, dan komt hij tot bezinning. Dan komen de Bijbelteksten hem weer voor in de herinnering die zijn moeder hem al jong had geleerd. Onder andere deze tekst uit Jesaja 57. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Maar ook die heerlijke tekst uit Matteüs 11. Kom alle tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En tijdens die vreselijke storm denkt John, dit overleef ik nooit. En dan begint hij te bidden. En wat niemand kon vermoeden en niemand meer had gedacht gebeurde, de storm ging liggen en het schip kwam veilig aan land in het noorden van Ierland. Onbegrijpelijk. Maar het was wel het middel om deze brute slavenhandelaar te brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Want door hem leerde John de genade, de vrede kennen in het bloed van Christus. En dan gaat John Newton een lied schrijven. Hij dicht een lied dat wereldberoemd is geworden. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Erstaunliche Gnade, wie süß dieser Klang, der mich kleines Wesen rettete. Einst war ich verloren, aber jetzt bin ich gefunden. War blind, aber jetzt sehe ich. Verbazingwekkende genade, dat ik die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. Amazing grace. Erstaunliche genade. Verbazingwekkende genade. Gemeente, dat ondervindt Hagar hier. En uit haar spreken blijkt niet alleen dat ze niet meer had verwacht dat de God van Abraham naar haar zou omzien, maar ook dat ze zich er zeer over verwondert. Want ze zei, heb ik ook hier gezien naar die die mij aanziet? Is het echt waar? Kijkt hij echt om naar iemand die helemaal niet naar hem omkijkt? Ja, gemeente, zo is de Heer. Zo is onze God. Ook in 2019. Nee, niet door Ismaël. Maar door de grote zoon die uit het geslacht van Isaac is voortgekomen. Hem, uit hem die nu leeft en zit aan de rechterhand van zijn vader. En hij zoekt naar mensen die voor het eerst, of steeds weer opnieuw, bij hem vandaan vluchten. Ja, in Jezus Christus ziet God om naar een wereld verloren in schuld. En juist aan u en aan jou wil hij zijn woorden kwijt. Aan kinderen van het verbond, die ook bij hem vandaan zijn gegaan. Maar het kan ook zijn dat er een broeder of een zuster nu zit te luisteren, of misschien wel thuis. En die denkt, ja, zo was het in mijn leven. Ik weet van die opzoekende liefde van God. Ik weet van dat spreken van God in mijn leven. Maar het is zo donker geworden. Ik zie de Heer niet meer. Ik merk hem niet meer op. En dan slaat die twijfel weer toe. Ben ik wel door hem gevonden? Is het zo bij u, bij jou? Dat kan. Dat kan, maar dan draait u de dingen wel om. Want is het zo dat God ons niet meer ziet als wij hem niet meer zien door het geloof? Als het buiten zwaar bewolkt is, betekent dat dan dat de zon er niet meer is? Nee. Nee, maar die zit achter de wolken. Wat is de oorzaak van uw geestelijke donkerheid? Hebt u de Heere misschien weer verlaten? Bent u weer op de vlucht bij Gods stem vandaan? Gaan de dingen niet zoals u ze het liefste had? Bent u het niet eens met Gods weg in uw leven? Of zijn er misschien onbeleden zonden? Mijn broeder of zuster, deze God weet al uw vluchtwegen. Deze God des aanziens ziet ook al uw gedachten, maar ook uw verlangen. Uw verlangen naar herstel van de omgang met hem, de drie enige God. Zeg het hem maar. Heere, ik zie u niet meer. Maar ik heb vanmorgen gehoord dat u heet God van het aanzien. U ziet om naar mensen die steeds weer wegvluchten. Heere, zie ook mij aan. Nee, niet in wie ik zelf ben. Wie ik zelf blijf. Maar zie mij aan in de engel des Heren. Die daar zo onverwachts en ongedacht kwam. Zie mij aan in het offer van Jezus Christus. Want gemeente, alleen in hem kan de Heere zondige vluchters aanzien. En de engel des Heren wist daar al bij die waterput. Omdat ik naar Hagar omzie. En ook naar Abraham en Sarai. Daarom zal de Vader mij op Golgotha niet meer aanzien. Maar toch ga ik ze achterna. Ik zoek ze op. En ik spreek tot hen. Ik zie ze vol liefde en ontferming aan. En als u dan vraagt, o Heere, waarom? Waarom bent u achter me aangegaan? Waarom hebt u me teruggebracht bij het hart van het verbond, bij uw levende stem? Waarom bent u ook voor mij de God des aanziens? Dan zal hij zeggen, wat Jeremia ook al heeft gezegd, de Heere is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Gemeente, dat is eenzijdige liefde. Dat is trekkende liefde. Dat is onverklaarbare liefde. En de verwondering daarover wordt steeds groter. Dat was bij Hagar ook zo. In vers 14 staat, daarom noemde men die put de put Lage Airoi. En dat betekent put van de levende die naar mij omziet. Die waterput die heeft een naam gekregen. Waarom? Om Gods wonderen niet te vergeten. Want wij zijn vaak zo vergeetachtig. Zeker als het gaat over onze zonde en Gods genade. Maar de Heere roept er ook hier in zijn woord toe op om zijn daden in herinnering te brengen. Heeft u ook zo'n put? Zo'n plaats in je leven die je nooit meer vergeet? Waar je God in Christus hebt ontmoet? Waar je door de Heere werd opgezocht terwijl je van hem wegvluchtte? Weet je ook zo'n plaats waar je helemaal vol werd van zijn liefde? Breng hem maar weer eens in herinnering. Want dan ga je voor de eerste keer of weer opnieuw je in Gods goedheid verblijden. Omdat hij je heeft aangezien. Halleluja. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, want dat bent u. We zongen het zojuist. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. U slaat uw oog in liefde gade ook naar hen die dat niet meer verwachten. Heere, wij mogen u danken voor dat woord van deze morgen. Nee, het is opnieuw geen geschiedenis tot eer van Abraham, maar wel tot uw eer. Want u bent de God die hoort, die spreekt en die ziet. Heere, geef dat we dit woord van u thuis nog zullen overdenken. Geef daartoe ook uw Heilige Geest. En vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Wees u met ons als we straks naar huis zullen gaan. Geef gesprek in de gezinnen. Geef in het bijzonder uw nabijheid als we alleen thuiskomen. En bewaar ons op weg daarheen. Geef ons een goede en gezegende zondag. En breng ons ook vanmiddag weer hier in uw huis. Om te luisteren naar het onderwijs over de middelaar. Die verlossen kan en wil in onze ellende. Wij vragen u dat. Alleen om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 98 vers 1. Zingt een nieuw gezang de Heer. Psalm 98 vers 1. Zo dadelijk na de zegen zal ik de preekstoel afgaan en besluiten we deze eredienst met de handdruk aan de ouderling van dienst. Daarna wordt u verzocht om nog even te gaan zitten. De jongeren uit Duitsland die hebben gevraagd om als dank dat ze hier ook mogen zijn, nog twee liederen voor ons willen zingen. En dat hebben we graag toegestaan. Daarna zullen zij weer teruggaan naar hun plaats. En kunnen we weer gaan staan. Dan zal eerst de kerkraad de zaal verlaten en naar de consistorie gaan. Daarna zuster Kramer met haar kinderen zullen de kerk verlaten. En als dan het orgel gaat spelen, kunt u allen naar huis gaan. Verhef nu uw harten tot God en draag met u de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.